God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.
Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.
En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden. Ieder naar zijn eigen stad.
Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was.
Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou.
En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de krib, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
En er waren herders in dezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.
En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd.
En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal.
Namelijk dat heden voor u geboren is, de zaligmaker in de stad van David, hij is Christus, de Heere.
En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.
Een plotseling was erbij, de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei.
Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen.
En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekend gemaakt heeft.
En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de krib.
Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was.
En allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de Heer tegen hen gezegd werd.
Maar Maria bewaarde alle deze woorden en overlegde die in haar hart.
En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.
Laten we samen bidden. Vader van de nieuwgeboren Heer, dank u wel dat we ook dit jaar het kerstfeest mogen vieren. Als kerk bijeengekomen in de vele huizen. Op deze eerste kerstdag die zo anders is dan alle andere jaren, mochten we gelukkig net als altijd het kerstevangelie horen. We mogen ook dit jaar het feest vieren met prachtige kerstliederen. Corona of geen corona, welke vorm van lockdown dan ook. Roerige of rustige tijden, u Heer blijft altijd dezelfde. De God die liefde is, die ons nooit laat vallen, die zelf naar de aarde kwam om ons te redden. Jezus de Messias, dank u wel dat u mens geworden bent, mens zoals wij. Daardoor kan nu iedereen bij u komen. Stratenmaker, immigrant, kenniswerker, schooljuf, skater of wie dan ook. U nodigt ons allemaal uit om Gods kinderen te zijn. Om zijn koninkrijk binnen te stappen. Wat een wonder. En Jezus, als we het wonder van kerst vandaag ook echt ons eigen hart binnenlaten, dan wordt uw verjaardag pas echt een fantastisch feest. Help ons daarom vandaag door uw Heilige Geest om te ontdekken wat het kerstevangelie voor ieder van ons persoonlijk betekent. Amen. We kunnen er niet omheen. We leven in een ongekende crisistijd. We gaan gebukt onder een wereldwijde pandemie. Bijna iedereen raakt keer op keer besmet met het virus. En even voor alle duidelijkheid, ik heb het dus niet over het coronavirus. Want in de kerstenquête gaven jullie aan, even niet over corona, graag vandaag op kerstochtend gewoon even de echte kerstboodschap. En daarom gaan we vandaag een spade dieper dan de coronacrisis. We gaan op zoek naar de kerstboodschap die onze tijd, die 2020, overstijgt. Op zoek ook naar de positiviteit, want het is tenslotte een feest. En toch wil ik het vandaag dus hebben over een virus. Want door corona voelen we nu uitstekend aan wat de impact van een virusuitbraak eigenlijk is. Weten we nu precies welk gevoel er hoort bij crisis? Want weet je, er heerst eigenlijk altijd al een viruspandemie. Volgens de Bijbel is het altijd al crisis. Er waart een besmettelijke ziekte rond die nauwelijks te stoppen is. En de eerste infectievallen vonden plaats in een tuin, waar een man en een vrouw zich lieten verleiden door een slang. Een slang die zei, leef toch lekker voor jezelf. Je kunt je eigen God zijn. En sindsdien woekert de vernietigende kracht van dit virus door de mensheid. Het is een vernietigend virus wat je overal op aarde terugvindt. Je ziet het in oorlog, in machtsspelletjes. Je ziet het in de uitbuiting van mensen. In de vernietiging van de wereld door onze consumptiemaatschappij. Of, heel klein, de zwerver om de hoek voorbij snellen met je kerstboodschappen in je tas, omdat je snel op weg bent naar je intimie om een diner te gaan maken. Of de schone schijn ophouden, of je beter voordoen dan je bent, waarmee we elkaar de een na de ander een burn-out injagen, met een prestatiecultuur waarin de lat onmenselijk hoog ligt. Een hele diverse lijst met symptomen. En die symptomenlijst is bijna onuitputtelijk. Weet je, als je bij jezelf een eerlijk onderzoek uitvoert, dan zul je zien dat het virus ook jou niet voorbij is gegaan. En de grote vraag is dan, hoe komen we deze pandemie te boven? Wie kan ons helpen om dit virus, nog ouder en groter dan corona, te verslaan? Waar komt onze hulp vandaan? Dit is het evangelie. De goede boodschap voor de wereld. De Zoon van God is geboren. De redder en heer van de wereld. De man die vrede zal brengen. Zijn naam is Keizer Augustus. Want weet je, wie in de tijd van Jezus het Lucasverhaal las over kerst, die dacht net als jullie nu, huh? Maar dan eigenlijk andersom. Want in die tijd dacht iedereen bij woorden als redder of vredevorst of heer van de wereld direct aan keizer Augustus. De heer van het Romeinse Rijk die vrede had gebracht. Die zelfs als God aanbeden werd. En de Bijbel met het kerstverhaal verrast juist. Door juist Jezus als de ware koning neer te zetten. En het kerstevangelie begint dan ook niet voor niets met die zin. In die dagen ging er een bevel uit van keizer Augustus. Om nog even extra duidelijk te maken. Mooi hoor, dat kerstverhaal over een kribbe en een os en een ezel. Maar Lucas 2 gaat eigenlijk over Jezus versus Augustinus. Jezus en Augustinus, allebei kennen ze de vernietigende kracht van het virus. Het virus waar ik het net over had. Dat eeuwenoude virus. En we weten het, om een virus te verslaan heb je onder andere een goede, wijze leider nodig. En beide heren pretenderen dat te zijn. Allebei maken ze aanspraak op die grote titels van redder en vredevorst. Alleen hun aanpak als crisismanagers, ja, die verschilt nogal. Ze hebben, om het zomaar te zeggen, heel verschillende virologen in dienst, bij wijze van spreken. Laten we beginnen bij Augustus. Augustus zag in zijn rijk, toen hij keizer werd, de machtsstrijd, de onlusten, de opstand, de verschillende belangen die met elkaar worstelden en altijd in geweld eindigden. En hij koos voor een tactiek van beheersen en onderdrukken. De beroemde vrede van Augustus, de Pax Romana of de Pax Augusta, werd in feite streng bewaakt door een superieur leger van meer dan 30 legioenen. En als er ergens in zijn rijk een opstandje kwam, dan werd het met zo'n megalomane strafexpeditie de kop ingedrukt dat de vrede weer snel terugkeerde. Even vertaald naar nu. In feite kwam die strategie van Augustus neer op een soort eindeloze lockdown. Hè? Het lost de kern van het probleem niet op, maar je houdt het virus wel enigszins in toom. En dan de vrede van Jezus. De vrede van Jezus ziet er totaal anders uit. En vraag je je af hoe? Daarvoor lezen we vandaag misschien wel de allerberoemdste tekst uit de Bijbel. Johannes 3, vers 16. Het is een tekst die onderdeel is van Jezus' gesprek met Nicodemus, waarin Jezus de kern van het evangelie aan hem uitlegt. Die kern is Gods liefdevolle redding voor een rebelse mensheid die verloren dreigt te gaan. We lezen vanaf vers 14. De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Ik zei het al, vers 16 is overbekend. Maar je moet het lezen in het licht van vers 14, wat een stuk minder bekend is. We lezen daar iets mysterieus over dat Jezus hoog verheven moet worden, net zoals Mozes in de woestijn een slang hoog verheven heeft. Johannes verwijst hiermee naar een verhaal van lang geleden. Toen de Israëlieten nog in de woestijn liepen, mopperden ze op Mozes. Mozes die door God zelf was aangesteld om Israël te leiden. En God wees de Israëlieten terecht door giftige slangen het kamp in te sturen, die vele Israëlieten doden. En God gaf gelukkig ook de remedie. Mozes moest een koperen slang maken. Een slang die hij hoog op een paal moest plaatsen, zodat de mensen ernaar konden kijken. En iedereen die naar die slang op die paal keek, die zou blijven leven. Een slang die rondom een paal is verstrengeld. Dat is tot op de dag van vandaag een teken van genezing, wat door ontzettend veel medische organisaties wordt gebruikt. Denk maar aan de huisarts, die heeft zo'n groen slangetje om een paal. Dat verwijst naar dat verhaal. En dat symbool is dus al ontzettend oud. En Johannes geeft aan dat symbool nu nog een soort diepere lading. Hij legt uit dat wie zijn blik op Jezus richt, net als toen op die koperen slang, genezen zal worden van het virus dat ons te gronde richt. Nou weet je, in beide gevallen vind ik het een beetje een raar verhaal. Ik bedoel, wie wordt gebeten door een slang, wordt gered door een koperen slang. En ik denk, ja, misschien dat ik dan kritiek heb of zo op Mozes, en dat was dan juist niet de bedoeling, maar had hij niet beter een soort koperen slangenarend kunnen maken of zo? Dat is een beest dat tenslotte slangen opeet. Er zit nog een bepaalde logica in. En hetzelfde gevoel heb ik eigenlijk bij Jezus. Ik zei het net al, de mensheid maakt zichzelf kapot. En als oplossing stuurt God een mens. Dat was toch juist het probleem? Jezus het kerstkindje. Als mens naar de aarde gekomen, wat lost dat nou op? Het klinkt een beetje gek, toch? Maar als je er dieper over nadenkt, is het eigenlijk ook best wel logisch. Ik bedoel, Jezus lijkt een mens als alle anderen. Je kijkt zo over het kindje in de voerbak heen. Hij lijkt een mens. Maar weet je, juist daardoor, doordat hij een mens is, daardoor kan hij de ziekte die de mens heeft geïnfecteerd juist van binnenuit verslaan. Want Jezus is niet als keizer Augustus. Niet de zoveelste koning die met geweld de boel een beetje probeert in te dammen. Die met onderdrukking een ogenschijnlijke vrede komt brengen. Net zoals de lockdown die het virus tijdelijk onderdrukt. Nee, Jezus pakt de kern van het probleem af. Want Jezus is een levend vaccin. Juist omdat hij lijkt op gewone mensen zoals jij en ik, kan hij heel dichtbij komen. Hij lijkt een mens zoals jij en ik, maar hij is het niet. Net zoals een vaccin, dat lijkt op een gevaarlijk virus. En tegelijkertijd is het juist het tegenovergestelde. Jezus is namelijk de enige die niet geïnfecteerd is met het virus waar ik het vandaag over heb. Hij is de enige die niet besmet is geraakt met het virus van egoïsme en ikgerichtheid. Het kwaad heeft Jezus niet binnen kunnen dringen. Want Jezus is niet zomaar een mens. Jezus is ook God. Er stroomt goddelijk bloed door zijn aderen. En daardoor is hij immuun. En als jij Gods geest in je hart uitnodigt, dan maakt dat jou ook weerbaar tegen het kwaad dat door deze wereld heen gaat. Dan maakt het je weerbaar tegen infectie met egoïsme en zelfgerichtheid. Want als je in Jezus gelooft, dan bezwijk je niet. Dan bezwijk je niet aan de ziekte van deze wereld. En dan krijg je van hem het volle leven terug. Oké. Het kwaad in de grote dingen en in de dagelijkse dingen heeft zich dus als een virus in alle hoeken en gaten van de wereld genesteld. En in het kerstverhaal pretenderen Augustus en Jezus, allebei dat ze ons hiervan kunnen redden. Twee totaal verschillende vredevorsten. Twee tegenovergestelde reddingsstrategieën. En maar één ware zoon van God. Want de strategie van keizer Augustus, die heeft het natuurlijk niet gered. Na zijn dood ontstond er, precies in lijn met de familietraditie, een machtsstrijd tussen zijn vier opvolgers. Ze probeerden allemaal met harde hand en op zijn Augustus de boel op te lossen. En ze raakten vooral in conflict met elkaar. Want weet je, ze waren ernstig besmet met het virus. Ze wilden allemaal de nieuwe God en redder zijn. Alleen weet je, zieke mensen kunnen geen genezing brengen. Die maken het alleen maar erger. Die Augustus-strategie die leidt alleen maar tot meer ellende. En ook anno nu gaat zo'n strategie ons niet redden. Geen spreekwoordelijke lockdown, geen beheersingsstrategie kan het virus van het kwaad indammen. Technische innovaties? Ze gaan de mens echt niet liefdevoller maken. De overheid? Er kunnen nog zoveel beschermende wetten en kritische kamervragen gesteld worden. Maar weet je, het gaat de mens echt niet bevrijden van zijn ikgerichtheid. Systemen gaan ons niet redden, dat is duidelijk. Wat wij nodig hebben is een vaccin. Een spreekwoordelijke koperen slang in een kribbe. Want met kerst vieren we hoe een totaal ongedachte koning de wereld in crisis komt redden van een eeuwenoude pandemie. Want Jezus is de koning die het kwaad niet met geweld in toom probeert te houden. Jezus, de mens onder de mensen, is als de koperen slang. De koperen slang die hoog aan een paal geplaatst wordt, namelijk aan een kruis. Jezus wordt ook hoog verheven om te sterven. Maar listig als een slang verslaat hij op die manier de slang met wie het allemaal begon. Hij lijkt te verliezen, maar hij verslaat het kwaad door uit de dood op te staan en het kwaad van binnenuit kapot te maken. En zoals de Israëlieten hun blik op de koperen slang moesten richten om genezen te worden, zo mogen wij ons vertrouwen op die verhoogde Jezus stellen. Zodat we niet verloren gaan, maar samen het volle leven binnen mogen gaan. Want Jezus is niet alleen verhoogd aan een kruis. Hij is ook verhoogd tot koning van de wereld. Hij troont in de hemel. Want niet de eeuwenoude pandemie, maar Jezus op zijn troon, de Heer van onze wereld, zal het laatste woord hebben. Hij heeft de Heilige Geest, de levensadem van God, naar de wereld gestuurd. Zodat God in onze harten kan wonen. Je wordt als kwetsbaar mens als het ware gevaccineerd met God zelf. Als je zijn geest in je leven toelaat, is dat wat er gebeurt. En als er gevaccineerd wordt, als jij gevaccineerd wordt, dan gebeuren er allerlei dingen. Er treden processen in werking, je bouwt weerstand op. En hetzelfde gebeurt als je de geest van Jezus toelaat in je leven. Kun je je voorstellen wat de vaccinatie met Gods geest in jouw leven zou uitwerken? Want weet je, ook jij en ik, wij kunnen deel uitmaken van dit hoopvolle kerstverhaal. Want God schakelt graag mensen in, om als tegengif in deze giftige wereld te zijn. Als Gods geest in jou woont, dan zal het volle leven steeds meer in jou groeien. Zo uitbundig dat het anderen in positieve zin zal besmetten. Want de mensen dreigen verloren te gaan door een virus dat dodelijker is dan corona. En de enige manier om te genezen is door je blik te richten op het kerstkind Jezus, de enige ware redder en heer. Alleen door je geloof en vertrouwen in hem te stellen, krijg je het volle leven. Amen.
Zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
Ik hoop dat jullie thuis ook de longen uit het lijf hebben gezongen tot eer van onze God en onze koning. We willen hem ook samen danken voor het feest wat we vandaag mogen vieren. We zullen ook bidden, want in ons gebed denken we aan de volgende gemeenteleden voor wie kerst anders is dan ze misschien hadden gewild. Deze week is de moeder van Asako Peten overleden. Asako was op tijd in Japan om de laatste week van haar moeder hier op aarde samen te mogen beleven. Ze is daar erg dankbaar voor en ze mag weten dat haar moeder nu bij God is. Danielle Hamming werd met een hele ernstige infectie in het ziekenhuis opgenomen en er was direct een spoedoperatie nodig. Gelukkig is de operatie geslaagd Ze zijn wel erg geschrokken en verdrietig dat dit nodig was. Geetje Hoorntje is in het ziekenhuis opgenomen met rare en spannende klachten. En uiteindelijk is er een nierbekkenontsteking geconstateerd. Dat is in die zin goed nieuws dat er duidelijkheid is. En ook de antibiotica-behandeling slaat goed aan. Juist op deze feestdag willen we ook aan jullie denken en om jullie heen staan door jullie bij God te brengen in gebed. Laten we samen danken en bidden. Grote God, een liefdevolle Vader. U heeft de wereld zo lief dat u uw enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wij mensen zijn in opstand gekomen tegen u. We gaan onze eigen gang. We maken uw schepping lelijk. En u laat in uw genade een goddelijk kind geboren worden, om ons te redden. En daarvoor zingen wij u vandaag de lof. Eer aan u in de hoogste hemelen. Heer, wilt u in deze kerstdagen in het bijzonder zijn bij hen voor wie deze feestdagen in moeilijke omstandigheden gevierd moeten worden. In het bijzonder noemen we u deze namen. Asako, die afscheid van haar moeder moest nemen. Danielle en haar gezin nu zij met kerst in het ziekenhuis ligt. En Geetje en Steven, die zo'n spannende week achter de rug hebben. Wees hen en alle anderen die we nu niet bij naam hebben genoemd, nabij. Met het licht van kerst, dat ons hoop en nieuwe kracht mag geven. In de stilte brengen wij nu onze dank, gedachten en zorgen bij u, God. Nabije Vader, hoor zo onze gebeden. In Jezus' naam. Amen. We luisteren zo samen naar het lied Mary Did You Know. Een lied waarin Jezus bezongen wordt als redder en koning die nieuw leven geeft. Tijdens dit lied is er voor iedereen thuis de mogelijkheid om even rustig stil te staan bij de kerstboodschap die we ook vanochtend weer gehoord hebben. Stilstaan bij de oproep om je geloof en je vertrouwen in Jezus te stellen, zodat je het volle leven vindt. Stilstaan bij de vragen wat de vaccinatie met Gods geest in jou zou kunnen uitwerken. Misschien denk je juist vanochtend op deze bijzondere dag wel, ja, ik wil niet verloren gaan. Niet verloren gaan aan het eeuwenoude virus dat de mensen verpest. Ik wil juist tot mijn bestemming komen. Ik wil leven zoals ik ben bedoeld. Ik wil voor het eerst, of misschien wel opnieuw, mijn geloof en vertrouwen stellen in Jezus, die mij het volle leven aanreikt. Die in mij wil wonen, zodat ik steeds meer ga lijken op Hem. En als je dat verlangen in jezelf herkent, dan nodig ik je uit om, als je dat mooi vindt, tijdens dit lied thuis een kaarsje aan te steken. Een gebedsvorm waarmee je tegen God zegt, ja, ik wil uw licht in mijn leven binnen laten komen. En ik wil zelf ook weer een lichtje zijn van u in deze wereld. Op welke manier je hier ook mee bezig bent, met een symbool of met een persoonlijk gebed naar je God en Heer, laten we samen stilstaan bij de kerstboodschap terwijl we luisteren naar dit prachtige kerstlied.
One day walk on water, Mary.
Ga deze kerstdagen in vrede, als gezegende mensen op weg naar het volle leven. God de Vader zegent je en beschermt je. Gods Zoon Jezus schijnt met zijn licht over je leven en is je genadig. De Geest van God die in je wil wonen, is heel dicht bij je en geeft je zijn vrede. Amen.
incarnate love divine. Star and angels gave the sign. Bow to babe on bended knee, the savior of humanity. Unto us a child is born, he shall reign forevermore.